Jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat dominee Vervoren van Maastricht voor. We heten ook de gasten van harte welkom en we vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat u een goede en gezegende tijd met elkaar zult hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons zullen meemaken. De organist vanmiddag is Simon Kadijk. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan het zoekproces in onze gemeente naar een geschikte jongerenwerker. En er is gedankt en gebeden voor de overheid en in het bijzonder voor de jaardag van koningin Beatrix vandaag. De collecte is vanmiddag voor de STAG, de Stichting voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. We gaan nu zingen Psalm 92 vers 4 en 5 en na Votum en Groet zingen we van Psalm 92 vers 7 en 8. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Thank you.
Laten we samen een zegen vragen voor deze dienst. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we hier in u bij elkaar mogen zijn. Dat we in huis mochten komen. Of dat we door middel van de techniek verbonden zijn met dit huis. U wil met ons allen zijn en uw zegen aan ons geven. Uw onverdiende zegen. U wil ons nabij zijn als we de schriften openen. En ons leiden door uw geest. Dat de dingen waar we over spreken, waar we naar luisteren, dat dat ook ons mag bemoedigen. En ons richten op u, op uw toekomst. Ons zicht geven op de wereld waarin we leven. En ook de plaats die wij daarin mogen innemen. Wees zo met een ieder van ons. U kent ons heel persoonlijk en u weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. En u weet ook wat wij nodig hebben. Wil dan met een ieder van ons zijn. Dat vragen we van u. Uit genade alleen. Amen. We gaan, voordat we de schriften gaan openen, wil ik daar eigenlijk iets over vertellen. Het gaat over, komt uit het boek Openbaring, we lezen zo meteen Openbaring 6. En ik denk dat het boek Openbaring het beste te begrijpen is als je dat leest als een lectio continua, als een doorgaande lezing. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd van mij om een paar weken geleden hier over hoofdstuk 10 te spreken en dan nu over hoofdstuk 6. Want dan zie je de draad van het verhaal niet in en dan val je midden in dat verhaal. Want dat is het, een verhaal. Een groot verhaal, een epos. Net zoiets als bijvoorbeeld The Lord of the Rings van Tolkien. En dat epos of dat drama van Openbaring, dat bestaat uit 7 boeken. 7 keer wisselt zich het decor waarin de gebeurtenissen zich afspelen. En die 7 gebeurtenissen zijn weer onderverdeeld in 7 episodes. Zo is het eerste bedrijf van het drama het visioen van de mensenzoon tussen de kandelaren in Openbaring 1. Achter elke decorbeschrijving spelen zich dan 7 episodes af. Bij dat eerste decor is elke episode een brief aan de gemeente. En die vinden we dan in Openbaring 2 en 3. In Openbaring 4 en 5 wisselt het decor. Het verplaatst zich van de aarde naar de hemel. Johannes wordt daar naartoe geleid en hij ziet een geopende deur. En daar speelt zich het drama af. Of eigenlijk, daar wordt de regie bepaald van de volgende 7 episodes die zich uiteindelijk op aarde voltrekken. Elke episode wordt bepaald door het verbreken van een zegel van een boekrol. Je zou kunnen zeggen dat dat is het signaal om te filmen. Zoals in zo'n filmbord waarop staat tweede acte, eerste scène, bij het verbreken van het eerste zegel. Het leek er overigens op alsof de voorstelling niet doorging. Want er was niemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde waardig gevonden om de regie te voeren. Dat heb je in de filmwereld ook wel. Bijvoorbeeld, nou, ik had het net over The Lord of the Rings. Dan moet de auteur of zijn erfgenamen ook wel toestemming geven om dat te verfilmen. En zeker als dat een groots epos is dan en veel vraagt om te zetten in een film en de bedoelingen van de auteur recht moet doen, dan moet je wel een heel goed regisseur zijn om het oorspronkelijke verhaal recht te doen. Nu, hier is dat boek, de boekrol. Het boek van de wereldgeschiedenis. Nou, je kunt je wel voorstellen hoe complex dat is. En als je het niet goed leest, dan is er geen touw aan vast te knopen en vraag je af, waar loopt het met deze wereld op uit? Niemand van ons is in staat om het script van de wereldgeschiedenis te lezen en de zin en de betekenis ervan te doorzien, te snappen, laat staan er zin aan te geven, het te bepalen. Niemand in de hemel en niemand op de aarde. Niemand, jawel, toch, die ene die tegelijk leeuw is en lam. En de geschiedenis, dus ook uw geschiedenis, is in handen en vindt zijn bestemming en zijn zin in handen van deze regisseur. Hij zal één voor één de 7 zegels openen. Met de opening van de eerste 6 zegels, dat is Openbaring 6, voltrekt zich de complete geschiedenis. De hele geschiedenis van Pasen tot wederkomst, dus in één hoofdstuk, wat we zo meteen gaan lezen. Nou, je snapt wel, als je alles moet samenvatten in één hoofdstuk, dan kun je geen onbelangrijke details vertellen. Het is alsof we de aarde bekijken, maar dan van een grote afstand. Een luchtopname. Vanuit de hemel waar de ziener Johannes was opgeklommen. Bij het 7e zegel, dat begint in hoofdstuk 8, komt er dan niet wat er na de wederkomst zal gebeuren, maar wordt de camerapositie verplaatst. Er wordt ingezoomd op details die belangrijk zijn om het verhaal te snappen. Dus de wereld en haar bestemming te duiden. Hoofdstuk 7 is daar tussengevoegd. Voordat er in hoofdstuk 8 verder gegaan wordt met het verhaal, komt er eerst een iets ertussenin, waarin de schrijver als het ware zegt, nou moet u weten, voordat ik verder ga, dat al vanaf het begin, nou ja, dan komt dan de inhoud van hoofdstuk 7. Ik hoop dat u dit helpt om de lezing van Openbaring 6 een beetje te kunnen plaatsen in het grote epos Openbaring. Stel je een heel groot toneel voor dat de wereld moet voorstellen. En dan geen ronde wereld of een aardbol, maar eerder moet u denken aan een vierkant, het vierkant van de aarde, begrensd door de vier windstreken. Het oosten, het westen en het noorden en het zuiden. En geheel in overeenstemming daarmee galopperen er dadelijk vier paarden over het wereldtoneel. De eerste vier zegels die laten iets zien van de dimensie ruimte, het vierkant waarop alles zich afspeelt. En het 5e en het 6e zegel laten zien hoe de tijd en de eeuwigheid met elkaar verbonden zijn. Hoe de roep om gerechtigheid, om verlossing van het kwade, de vijandigheid, de liefdeloosheid, uiteindelijk uitloopt in de oordelen van God over het onrecht, de leugen, de haat en het geweld. Straks in de preek zullen we het hoofdstuk 6 beleven. Samen met Johan en Iris. Twee mensen die ik heb bedacht, zeg maar twee tijdgenoten van ons, om te reflecteren op wat ze horen en vooral wat ze zien in het wereldtoneel van Openbaring 6. Nou, om niet de hele tijd naar mij te hoeven te luisteren, gaan we nu eerst zingen. Uit eigen bundel zingen we nu lied nummer 19.
Thank you.
De schriftlezing is zoals gezegd Openbaring, het zesde hoofdstuk. Toen zag ik dit. Het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag. Kom! Ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom! Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom! Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst, maar laat de wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom. Toen zag ik een vaal geel paard, de ruiter heette Dood en de dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich op als een boekrol. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijke en aanzienlijke slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan? We zingen nu van Psalm 89 en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 89, vers 7 en 8.
Thank you.
Het grote stadion zit stampend vol. De spelen die gehouden worden ter ere van de kroning van het lam hebben een grote menigte op de been gebracht. Het zag er even uit dat het allemaal niet door zou gaan. Niemand was waardig gevonden om de regie te voeren. Maar uiteindelijk werd hij toch gevonden. Bij de ene natuurlijk. Nu zou het dan eindelijk gebeuren. Dit was niet zomaar een spel. Nee, een spel van leven en dood. En de enorme spanning is af te lezen op de gezichten van de toeschouwers. Of zijn het medespelers in het geheel? Grenzen vervagen tussen publiek en auteurs. Laat ook wij gauw een plaats zoeken. Ja, daar, in de buurt van de gids, de ziener. Dan kunnen we ondertussen wat vragen als we het niet begrijpen. Want we willen, als het enigszins kan, begrijpen en het kunnen plaatsen wat hier gebeurt. We zitten er middenin, waar deze spelen naar verwijzen. Het gaat om onze werkelijkheid. En zo'n buitenkansje om de aarde te bekijken vanuit de hemel krijgen we ook niet al te vaak. Kijk, daarnaast Johan en Iris is nog plaats. Laten we gauw gaan zitten. Het geroezemoes verstomt. Alle ogen zijn gericht op het midden van de troon. Wat een wonderlijk schouwspel. Een lam dat staat terwijl het was geslacht. En met 7 horens en 7 ogen. Tekenen van formidabele stootkracht. En van een alles doorgrondend inzicht. De ziener Johannes had gezien. Dat zijn de 7 geesten van God. Uitgezonden over de hele aarde. Teken van de onweerstaanbare gang van het woord. Het woord van God. Woord dat zijn doel niet kan missen. Woord dat gebied en het is er. Het is het getuigenis van Jezus. Het is het woord van de profetie. Wacht, het gaat gebeuren. Let op die boekrol. Kijk, het eerste zegel wordt geopend. En als een donderslag klinkt ineens het startschop. Los! En dan davert er ineens een wit paard op de renbaan. Wie zit daarop? Weet jij het? Vraagt Iris. Ik zie alleen dat hij een boog in zijn hand heeft. Ja, ik kan het niet goed zien, maar is hem dat zelf niet? Kijk, volgens mij is hij het zelf. Tjonge, hij heeft er wel de vaart in. Doelgericht houdt hij de teugels in zijn hand, zegt Johan. Nee joh, dat kan hij toch niet zijn. Hij is toch, kijk, daar midden, in het midden van de troon, antwoordt Iris. Ja, maar hij is ook hier. Hij staat er niet buiten. Hij is erbij betrokken. Hij staat zelfs aan het begin, zegt Johan. Nou, dat weet ik niet hoor, zegt Iris. Zijn tegenstander kan hem aardig imiteren. Kan zichzelf voordoen als een engel van het licht. En hij rijdt toch niet op een paard, maar op een ezel. Maar Johan is zeker. Wel hoor, zo staat het ook in het programmaboek. Ik heb even vooruitgebladerd naar hoofdstuk 19 en daar staat het. Hij zit op een wit paard met een witte mantel en er staat dat hij 2 namen heeft. Trouw en waarachtig. En zijn mantel is rood van het bloed. En zo draaft hij door de wereldgeschiedenis. Van overwinning tot overwinning. Kijk, hij draagt een kroon. Een overwinningskroon. Dit keer geen doornenkroon, maar gevlochten van olijventakken. Staat het dan al vast wie er wint? We zijn er maar net begonnen. De ruiter op het witte paard is nog maar net weg. Hoor, weer een startschot. Kom, een rood paard. Tjonge, dat wordt heavy. Je ruikt het bloed en het stadion kleurt rood. Je hoort het en je ziet het. Het geroffel van artillerievuur, de raketexplosies, de slachtpartijen. Hoor het doffe gedreun van de bombardementen, de brandende raffinijen, de gillende sirenes en de instortende wolkenkrabbers. Alles bovenpersoonlijk, geen menselijke stem. En zelfs het gekerm wordt overstemd door het geraas van de mortieren. En aan de stoet van slachtvelden komt geen einde. Zo was het en zo zal het weer zijn. Je moet dat rode paard niet onderschatten. Het is oppermachtig. Hem werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En het lukt. Het lukt hem telkens weer. En het lijkt wel of dit paard de wind mee heeft. Telkens weer rooft hij de vrede van de aarde. En in galop stuift het de renbaan op. En het is nog maar net weg of daar gaan de kelderdeuren open. Kom, zie een zwart paard. En die daarop zit, heeft een weegschaal in zijn hand. Luister, er wordt wat rondgeroepen. 1 maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. Nou, maar dat zijn woekerprijzen. Dat is niet normaal meer. En je hoort het. En je ziet het. Totale inflatie. Ineenstorting van de financiële markten. Opheffing van de uitkering. Faillissement van de pensioenfondsen. Stop op de invoer. En uithongering van de arme landen. Maar, vervolgt de stem, breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Nee, natuurlijk niet. Het gewone, dat wordt duur. Jan en alleman kan zijn voedsel niet meer betalen. Maar blijf af van de privileges van de rijken, van de olie en de wijn. Blijf eraf. Uiteraard niet om de gewone man en vrouw te willen te zijn. Maar de elite, als erop aankomt, dan hebben zij dit paard in hun macht. Soms zie je dit paard op de tv, tussen de reclames door. Ingevallen wangen en bolle buiken van de uitgehongerde kinderen. Wanhopige mensen, getroffen door een aardbeving. Ook dit paard davert door de wereldgeschiedenis. En het is de onderkant van onze cultuur. Wie zal het stuiten? Iris, deze voorstelling is huiveringwekkend. Wie van de 3 paarden zal winnen? Oh, kijk, Johan, weer gaan de onderaardse deuren open. Weer klinkt er een startschop als een bazuin. Kom. Kijk, zie eens een faalpaard. Lijkbleek. De geur van dood en ontbinding stijgt op in het stadion. Geen wonder, want de naam van die erop zit is de dood. En wat hem navolgt is bijna te verschrikkelijk om te zeggen. En het heeft macht om te doden door het zwaard, door de honger, door de pest en door de wilde beesten. Het fale paard sluit de stoet. Het is de slotsom, de conclusie uit het geweld van de 2 vorige renpaarden. En let er eens op, die erop gezeten heeft, die heeft een naam. Dat wil zeggen, hij geniet algemene erkenning. Hij voert de opperheerschappij. Dit is uiteindelijk de dominerende macht in de geschiedenis. En zo lezen we, de hel of het dodenrijk, het volgt hem na. Johan, ik was er al kapot van toen mijn moeder overleed. En ik voel nog de pijn van het gemis. Maar dit is weer zingwekkend. De dood als rijk, als bestel, als instelling, als inrichting. Ik weet niet of ik dit kan aanzien. Ja, Iris, zie je al die wilde dieren die de aarde die de dood volgen? Ze hebben toch iets menselijks, iets systematisch. Ja, Johan, dat is het beest in de mens die loskomt wanneer de dood een systeem wordt. Het beest van het sadisme, van de machtswellus. En ook dat is wereldgeschiedenis. Let wel, niet de hele geschiedenis. Daar is blijkbaar een grens gesteld. Er is sprake van een 1/4 van de aarde. Zo zal het dus niet gaan op de hele aarde. Na 65 jaar kunnen we zeggen, niet heel de wereld is Auschwitz. Niet heel de wereld is in de greep van Al-Qaeda. Er is blijkbaar ook nog zoiets als de goede schepping. Maar de gedachte dat de aarde in zijn geheel vernietigd zou kunnen worden door de machten die wij zelf ontketend hebben, houdt velen van onze generatie bezig. Afgrijzelijk is dit fale paard, maar tegelijkertijd huiveringwekkend reëel. Johan, kijk eens naar dat eerste paard. Het ligt voor. Vind jij ook niet dat die drie laatste paarden zo stuurloos zijn? Want waar die paarden voor staan, dat gebeurt gewoon. Daar komt geen doel en geen zin aan te pas. Ja, dat is anders bij dat eerste paard. Die daarop zit, die heeft een boog. De ruiter die daarop zit, beoogt iets. Kijk, hij mikt op iets. Bovendien draagt hij een kroon. De overwinningskroon. Die is hem gegeven. Ook hij geniet erkenning. En zijn macht is blijkbaar legitiem. En zijn gang is beheerst. Zie je dat? Midden in de daverende arena gaat hij voorop. De witte ruiter ligt voor. Ach, hij hoort eigenlijk niet thuis in dit tumult. Je zou zeggen, daar is hij te beschaafd voor. En als hij niet superieur was, reken maar, hij zou al lang vertreden zijn onder het daverende hoefgetrappel van het vale en van het zwarte en van het rode paard. Nee, hij past eigenlijk niet in deze ruige, chaosverwekkende race. Maar blijkbaar wilde hij er zelf in meegaan. Blijkbaar wilde hij deel uitmaken van deze waanzin. Waarom? Overwinnende om te overwinnen, of van overwinning tot overwinning, zo staat het er. Dus is hij dan toch iemand die de held uithangt? Een macho figuur? Nee, zeker niet. Hij is eerder een rechter. In hoofdstuk 19 lezen we van de ruiter op het witte paard en hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Maar wat is hij dan voor een rechter? Nou, dat kun je zien als je let op zijn ambtskleed. Hij was bekleed, zo lezen we in hoofdstuk 19, met een kleed in bloed geverfd. Deze rechter is tegelijkertijd slachtoffer. Hier gaat iemand door het stadion aan wie het bloed kleeft van de wereldgeschiedenis. Een rechter die zich vereenzelvigt met de slachtoffers van het rode paard, met Hiroshima, Nagasaki, met Iran, en die dat blijft doen. Hier gaat een rechter die zich identificeerde met de slachtoffers van het zwarte paard, met de hongerenden, met de straatkinderen in Brazilië, met de junkies in de metropolen van de wereld, en die dat blijft doen. Hier gaat een rechter die verkoos met hen slachtoffer te zijn van het fale paard, in de hel van Auschwitz, in de verschrikking van Srebrenica, in de concentratiekampen in Bosnië en Servië en in de vluchtelingenkampen van Darfur, die het verkoos al die verkoolde en verminkte mensenlichamen in zichzelf op te nemen en aan zich te trekken en zich voorgoed met hun totale lot te verbinden en te vereenzelvigen, en die dat blijft doen. Een held? Wel nee, eerder een loser. De grote loser tot de huidige dag. Het is een koning, een gekroonde koning, maar wel een die als knecht door de wereldgeschiedenis gaat. Een rechter die vonnist door zelf in het gericht te gaan. Het kan niet anders, of dit is Jezus. En nu ziet Johannes in het stadion van de wereldgeschiedenis, kijk, hij ligt voor. Het witte paard ligt voor. Het gaat winnen. Het heeft een voorsprong. Daar is geen houden aan. Overwinnende om te overwinnen. Want hij wint uit kracht van zijn wezen. Het is de kracht van de waarheid. De kracht van het leven. Het is de kracht van de redder. De witte ruiter, dat is het getuigenis van Jezus zelf. Het lam dat geslacht staat. De witte ruiter, dat is Jezus zelf in de uitstraling van zijn wezen door zijn geest. En dat wordt prachtig gesymboliseerd door die boog. Want zijn pijlen zijn gericht op het menselijk hart. Zijn geest werkt persoonlijk. Hij wil ons hart treffen, zodat we in hem zullen geloven, zodat we in het geloof beslissen dat we hem en alleen hem zullen toebehoren. De witte ruiter, dat is de opgestane Heer zelf, zoals hij door zijn geest en zijn kinderen wordt gereflecteerd. En dan zullen er mensen zeggen, waar dan? Waar is hij dan? Waar was hij dan in Srebrenica? Waar was hij dan in Nigeria, Soedan, Indonesië? Dus als daar slachtoffers vallen van de sharia, van de woede tegen de christenen, in de tegenwoordigheid van Christus nog wel zichtbaar in de wereld, waar is hij dan? Maar het is ons al opgevallen dat het boek van de wereldgeschiedenis verzegeld was. Hermetisch gesloten. En er was niemand in staat om de zegels te openen, uitgezonderd het Lam zelf. Willen we zien hoe Christus tegenwoordig is in onze geschiedenis, dan moeten we van hem uitgaan. En dan, pas dan, zullen we de geschiedenis in zijn juiste perspectief zien. Want die is niet zonder hem. Je moet die paarden in de rennen niet loszien van elkaar, want dan zie je niet wie er wint. En dan zie je ook niet de omvang en de kracht van de overwinning. Want het gaat om het geheel, om het vrederijk. Het gaat hier om niets minder dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen gekerm. Daar gaat het op aan. Dat is de inzet. Dat is het doelwit waar de witte ruiter op afstormt. En let op zijn gang. Oerbetrouwbaar en waarachtig. Overwinnende om te overwinnen. Dat kan nu nog maar een kwestie zijn van enkele ronden. Misschien wel van enkele lengte. Ondertussen zien wij dat nog niet. Ondertussen vragen wij ons af, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog gaan u plagen, zevenvoudig over de aarde? Hoe lang nog moeten mens en dier zuchten onder de volheid van uw toorn over de zonde? Hoe lang moeten deze barensweeën duren voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geboren worden? Hoe lang zult u mij voortdurend vergeten? Hoe lang, Heere, zult u uw aangezicht voor mij verbergen? En dan wordt het vijfde zegel verbroken. En weer een tafereel. Een blik op de slachtoffers. Geslacht om het woord van God, de zielen onder het altaar. En ook zij roepen het uit. Tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En ze ontvangen een antwoord. Ons roepen tot de levende God blijft uiteindelijk niet zonder antwoord. En het blijft uiteindelijk niet zonder daden. Het roept de daden op van de Heere God. Zijn raadsbesluiten wachten op ons roepen. Om ons hartstochtelijk roepen tot hem. En dan ontvangen de zielen van het slachtoffer onder het altaar een wit gewaad. En hem wordt gezegd dat zij nog een korte tijd moeten wachten, totdat ook getal vol zal zijn van hun mededienstknechten, van hun broeders en zusters die gedood zullen worden, evenals zij. Zonder vijfde zegel, geen zesde zegel. De zesde zegel laat zien waarom in het vijfde gevraagd werd. Hoe lang nog? Ja, het gaat naar een eind. Maar dat gaat wel door Gods oordeel heen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten komen, dat hangt samen met de verdorvenheid van deze wereld en de zondigheid van het bestaan. En dat alles doet God in het gericht komen. In een catastrofe die zijn weerga niet kent. En het hele visioen is schrikbarend in zijn beelden. De rampen die de schepping treffen zijn overdonderend en hebben kosmische dimensies, zowel in grootte als in intensiteit. De plagen van Egypte bij de bevrijding van Gods volk zijn kinderspel bij wat zich hier afspeelt. Dat hebben de profeten van het Oude Testament al voorzien. Groot is de dag van de Heer en zeer te duchten. Wie zal haar verdragen? De laatste dag van de wereldgeschiedenis zal het tegenovergestelde zijn van de schepping in de beginnen. Stuk voor stuk worden de natuurkrachten ontregeld. De ganse creatuur zal in tegendraadse volgorde van schepping ooit worden gebroken en teniet gedaan. Het zijn er 6, de natuurkrachten. En alle 6 lezen we al bij de oud-testamentische profeten. Alles begint met een onstuimige aardbeving, niet meer te meten op de schaal van Richter. Zo ongetemd. De aarde zal gaan beven, ze zal in haar geheel omhoog komen, zoals de Nijl. Ze zal kolken en weer wegzinken, zoals de rivier van Egypte, zegt Amos. En de zon wordt zwart als een haren zak. De sterren aan de hemel geven geen licht meer. Sterrenbeelden doven uit. De zon is verduisterd als ze opkomt. Het licht van de maan is verdwenen, schrijft Jesaja. Het is nu al zo dat de hele natuur ontreddend is als er een zonsverduistering plaatsvindt. Dan is het licht volkomen verdwenen en begint een onherstelbare duisternis. De maan wordt als bloed. Het licht van de maan wordt niet alleen weggenomen, ze wordt scharlakenrood, alsof het uitspansel zwaar gewond is. De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote, angstwekkende dag, zegt Joël. En de sterren vallen op de aarde als een zee van meteoren, of nee, nog erger, als late vijgen die door een zware storm van de boom worden geschud. Als jouw levenslicht gedoofd wordt, zal ik de hemel bedekken en de sterren verduisteren, of hullen in rood, lezen we in Ezechiël. Het wordt pikzwart, een levenloos fundament, een ondoordringbare nacht boven de aarde. Of nee, ook het uitspansel verdwijnt. Het krimpt zelfs in elkaar als een boekrol die wordt opgerold. Luister nog maar eens naar Jesaja. Die zegt, het leger van de hemellichamen valt helemaal uiteen. De hemel wordt opgerold als een boekrol. De sterren vallen als bladeren van de wijnstokken en vijgenbomen. Wat ooit begonnen was op de tweede dag van de schepping, wordt ongenadig opgerold. Afgewonden, als pakpapier dat geen nut meer heeft. En tenslotte, maar niet het minste, alle bergen en alle eilanden worden van hun plaats gerukt. Niets, maar dan ook niets, is zeker op dit ondermaanse. De grond wordt onder mensen voeten weggerukt. De atlas wordt niet alleen doorheen geschud, maar compleet overbodig. De wereld is zichzelf niet meer. Alles is niet alleen van zijn plaats getrokken. Er is helemaal geen plaats of plek meer. Het is een volslagen catastrofe. Maar hoe kan dat dan? Er zijn nog mensen op aarde. Als dat alles geschiet, kruipen de koningen, ja, zij voorop, en de rijksgroten en de legeraanvoerders en de rijken en de machtigen en alle slaven en vrije mannen. 7 categorieën worden genoemd. Dus iedereen weg in de spelonken, in de rotspleten van de bergen, alsof die nog te vinden waren. Want, zegt Jesaja, men zal wegkruipen in de holen en spelonken uit angst voor de Heere, voor zijn huiveringwekkende majesteit, als hij opstaat om de aarde met ontzetting te slaan. En dan roepen ze tot de bergen en rotsen, valt op ons en verberg ons, zoals een bang kind onder de tafel kruipt en denkt niet meer te bestaan. Bedek ons, dat zinnebeeld van de volkomen ontdane mens, die geen ruimte meer heeft om te schuilen en zichzelf opgelost wil zien in het niets, is het einde van de slotsom van de apocalyptische dag. En het is juist dat woord dat de heiland op zijn tocht naar Golgotha zegt tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet om mij, maar ween over uzelf en uw kinderen. Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedek ons. Wat een einde van een hoofdstuk. En het lijkt wel of er niemand is die daaraan ontsnapt. En zo ziet het er ook uit. Vanuit die opname van grote hoogte. Zou er tussen al die puinhopen nog toekomst voor iemand zijn? Zullen dan allen uiteindelijk in het gericht van God eronder doorgaan? Vandaar dat de camera in hoofdstuk 7 meteen inzoomt op de mensen die een zegel aan hun voorhoofd dragen. Als je gelooft en gedoopt bent, dan draag je het vaandel van de ruiter op het witte paard. Als je onder zijn vleugels schuilt, dan zal je uiteindelijk niet roepen, heuvels valt op ons. Kust de zoon, opdat hij niet over u toornt, zo zegt Psalm 2. De dag van de toorn van het lam, dat is de dag van de vreugde voor de zijnen. Zo zit de wereldgeschiedenis in elkaar. En dat is ook u en jouw geschiedenis. Bob Meijer, lang geleden een presentator van het NOS-journaal, hoewel toen heette het nog niet eens NOS, schreef een boek onder de titel Het beste nieuws wordt verzwegen. Zo is het aan de ene kant. En aan de andere kant kan men ook niet anders. Dat witte paard, dat zie je niet. Als je het niet ziet met de ogen van de ziener, dan zie je het niet. Want het is het lam dat de zegels verbreekt. Niet alleen ontsluit hij voor ons de eeuwige toekomst, hij ontsluit ook voor ons het zicht op de werkelijkheid. Dan pas zien we de werkelijkheid, de wereldgeschiedenis, in het juiste perspectief. Daarom ontwijk die pijlen van die witte ruiter niet. Laat je in je hart treffen door de pijlen van zijn liefde, de pijlen van ontferming over ons. Als je bij hem schuilt, ja, dan hoef je niet bang te zijn voor de dag van zijn toorn. Ongetwijfeld zal het indrukwekkend zijn, dat eindtoneel, ook voor de zijne. Maar dan, pas dan ten volle worden de woorden van Psalm 91 waarheid. Met zijn wieken zal hij je bedekken. Onder zijn vleugels vind je een toevlucht, een schutdak, een schild is zijn trouw. Je hoeft de nachtelijke verschrikking niet te vrezen, nog de pijl die voorbij schiet bij daglicht, niet de pest die rondsluipt in het donker, nog de koorts die toeslaat in het midden. Mogen er naast jou 1000 neervallen, zelfs 10.000 man om je heen, jou zal het niet raken. Nee, met eigen ogen zul je naar kijken, de vergelding aan de kwaadaardige zul je zien. Ja, gij levende, zijt mijn toevlucht. Maranatha. Amen. We zingen nu van gezang 303, het derde, vierde en vijfde vers. Gezang 303, 3, 4 en 5.
Thank you.
Laten we nu met elkaar danken. Vader in de hemel, wij danken u dat we zo via uw ziener, Johannes, zicht mochten krijgen op onze geschiedenis. Want vaak zien we wel om ons heen de verschrikkingen, die oorlog en aardbeving, haat, terechtbrengen in deze wereld. Maar zien we niet dat het uiteindelijk gaat naar de overwinning van de ruiter op het witte paard. En dat u uiteindelijk deze geschiedenis beheerst. En dat we daarop mogen vertrouwen dat juist in deze chaotische wereld het u niet uit de hand is gelopen. Dat is toch wat u ons wilt zeggen in dat laatste Bijbelboek. Dat er aan het begin staat en aan het einde. Maar dat u ook met wat alles wat daartussen gebeurt betrokken bent. Dat u daar uzelf voor inzet. Heer, wij danken u dat we mogen horen bij hem die overwint, die ons de overwinning geeft. De trouwe en waarachtige geeft dat ook wij trouw zullen zijn. En waarachtig in ons gedrag en in onze daden, in ons denken. En daar bidden we om, wil met uw geest ons leiden. Mag ons leven getekend worden door de hoop die in ons is en de liefde die we van u mogen ontvangen. Zegen ons zo in de week die voor ons ligt. Ga met ons mee. En geef dat we de dingen die we doen met verantwoording doen. De verantwoording die u ons hebt gegeven. Geef dat we goede rentmeesters mogen zijn van de talenten die u ons hebt toevertrouwd. Wil ons zo inspireren, ook voor ons dagelijks werk. Het is bijzonder te weten dat alles nut heeft, dat u het alles niet naar het op niets uitloopt, maar dat we mogen werken aan een toekomst, de toekomst die u ons geeft. Wees zo met ons. U kent ons. Wij bidden u, wees voor met hen die het moeilijk hebben. Wees met hen die pijn hebben in hun hart, ook in uw lichaam. Heer, wees met ontferming bewogen. Wees met ontferming bewogen over deze wereld waar die verschrikkelijke paarden hun werk doen. En wil ons allen stellen in de dienst van ontferming. Wil zo met ons zijn. Dat vragen we van u, uit genade alleen. Amen. Staande willen we nu ons geloof belijden en daarna gaan we zitten voor de collecte. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. En terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het eeuwig leven. Amen. Ons slotlied is gezang 478, daarvan zingen vers 1, 5, 6 en 7. Weer eens proberen na de zegen. Vier stemmen als het lukt. Het Deens, amen. Misschien één keer horen hoe het klinkt. Ga dan heen in vrede met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.